against it. Anybody here see the love, see the hate, the emotion? Don't give me no hand-me-down shoes. Don't give me no hand-me-down love. Don't give me no hand-me-down world. I got one already. Anybody here see the long-distance cheer for the notion?
me lip. Wait, and I'm at the old original. Already me lip. Wait, and I'm at the old. Sexual de wii, c'est tout à wii. Souvent la sage fille, j't'ai le bon de ton avis. C'est la bonne partie, original d'Harry. R.A.F. cri pour les massifs à cuit. Tu sais mon ami, ma gamme fait pas de ma gâteau les bas hauts. Quand les bêtes de la wala bas, ça veut dire que son go. Pour les mains de ma gâte, qui manne les micros, qui manne la disco.
This is Eat Static Life It from in 1994.
Thank you. will be lost in time forever. We'll be right back. آمدی، آمدی به که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم.
Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Baaiens, ontdekkingsreiziger, schrijfster en bioloog. En samen met jullie, de zee en een lerende taalmachine, ga ik op zoek naar taal, wilde taal, die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Mijn gast vandaag is Ashkar Seyed Korab, hoogleraar Iraanse en Persische studies aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert de Persische poëzie als levende traditie en de islamitische mystiek. Maar hij vertaalt ook gedichten en publiceert talloze boeken en artikelen. Vandaag spreekt hij met mij en Taal voor de Toekomst over iets wat onze taal en literatuur noden mist. Mystiek. Welkom, Ashkar Seyed Korab. We zitten hier buiten, want binnen de universiteit is het lastig om een rustig plekje te vinden. Dat Nederlands, waarin gesproken wordt en vergaderd over de leefomgeving, energietransitie, natuur, dat is wat mij betreft eenrichtingsverkeer. Het is een hele instrumentele, technische taal. Natuur is van ons, we doen ermee wat ons goed doet. Dat is de indruk die je daar krijgt. Terwijl natuur barstensvol leven zit en recht van bestaan heeft, ook als het geen nut heeft voor de mens. In andere culturen, Ierland, IJsland, Siberië, Papua-Nieuw-Guinea, is wel sprake van verbinding tussen mens en omgeving. En dat hoort je terug in de taal, in de poëzie, in de volksverhalen. En met het bovenstaande in gedachten, wat valt u op aan het Nederlands toen u de Nederlandse taal moest leren in vergelijking met het Persisch? Kun je bijvoorbeeld in de Persische taal dingen uitdrukken die in het Nederlands heel veel woorden vragen, of wat misschien wel onmogelijk is?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Nederlands is een hele directe taal. Alles moet ook duidelijk zijn. Ik heb nog steeds last van, als ik iets zeg, dan moet ik heel goed opletten, dat ik duidelijk ben. Dat ik niet, in ieder geval voor mijzelf is duidelijk, maar voor mijn toehoorders, voor studenten, maar ook voor wie dan ook, met een Nederlands achtergrond, dan moet je echt dingen noemen.
En onduidelijk is dan bijvoorbeeld dat je in metaforen spreekt? Of?
Niet eens. Ik denk dat het gaat om concrete vragen. Je moet objecten heel duidelijk noemen. Bijvoorbeeld met lidwoorden, dat is heel simpel. Ik spreek wel goed Nederlands, denk ik, maar ik heb niet perfect. Ik heb problemen met lidwoorden. En als de lidwoorden verkeerd zijn, dan begrijpt men het niet. Of soms als je in metaforen spreekt, inderdaad, Nederlandse metaforen, dan begrijpt men ook niet. En dat heeft, ik denk dat het te maken heeft dat Nederlands is een praktische taal geworden. Een taal.
Geworden, dat is inderdaad een opmerking.
Ja, want wat mij verbaasde was dat Nederlands van de jaren 60, jaren 50, of begin de 19e eeuw, als je kijkt naar literatuur, poëzie, is verouderd. De Nederlandse studenten hebben moeite mee, omdat, net zoals Nederlands van 10 jaar geleden of van vandaag of van gisteren te lezen. Dus dat hebben ze eigenlijk hulpmiddelen nodig soms om te begrijpen wat wordt nou gezegd. Ja. Wat zijn die metaforen? En ik denk dat het ook, dat kan je ook zien met Vandalen. Woordenboek, er komt ieder jaar uit met nieuwe woorden. Er wordt ook onderzoek gedaan welke woorden meer gebruikt worden, welke woorden minder. In vergetelheid raken, dat is ook een ander aspect. En dat heeft te maken met het tempo, hoge tempo, dat taal verandert. Nederlandse taal. En met Persisch is het totaal anders. Ik zeg het niet dat Persisch niet verandert, want alle talen veranderen. Maar de tempo waarbij Persisch verandert is veel lager.
Komt dat ook omdat in de Persische cultuur het er gewoon bij hoort dat je gedichten kunt reciteren?
Ja, dat is weer echt een ander domein. Ja, natuurlijk, dat heeft er mee te maken. Maar als je kijkt gewoon naar kranten. Kijk, in kranten komen ook gedichten, in Persische kranten. Maar ik denk dat het te maken heeft met industrialisatie. En hoe Nederlandse samenleving gemachiniseerd is, waardoor eigenlijk een taal vraagt dat het direct is. Ook bestuurlijk Nederlands bijvoorbeeld, als je daarover hebt. Duitsers, die kunnen heel goed Nederlands leren, heel erg snel. Maar er gaat eigenlijk ook soms om bepaalde nuances die in de taal zit. En die moet je eigenlijk eigen maken om te begrijpen wat gezegd wordt.
Ja.
Want dat is ook heel erg moeilijk. Dus natuurlijk in iedere taal heb je gewoon verschillende domeinen die je moet eigen maken om dat goed te kunnen doorgronden. Maar ik denk dat bij het Nederlands is eigenlijk meer gemachiniseerd. Maar van de andere
kant. Ja? Een concreet voorbeeld vragen? Ja. Tenminste, ik hoop dat.
Ja,
niet een concreet voorbeeld, maar als ik u bijvoorbeeld zou zeggen, of vragen, spreekt het land, spreekt de wind in het Persisch en in Iran?
Ja, maar daar komt. Ik denk dat het daar komen op niveau van metaforen. Metaforische spreken of spreekwoorden. Kijk, Nederlands heeft ook dus bars van de spreekwoorden. Nederlands is een prachtig taal. Ik ben echt helemaal verliefd op Nederland. Echt waar, er is gewoon een wolkje melk. Als je dat wat betekent dat? Is gewoon, iedereen gebruikt het. Er zijn zoveel spreekwoorden. En ook heel veel metaforen. Maar bij Persisch is denk ik dat de invloed van poëzie zo groot is op de taal in het algemeen, dat heel veel dingen nog steeds mogelijk maken. Bijvoorbeeld met die vier elementen, wind, water, vuur, aarde, die spreken. Dus bij Rumi komen ook die elementen voor.
Rumi is een dichter?
Ja, die 13e eeuwse Persische dichter. Die elementen hebben zintuigen. Het is ook heel erg nog veel verder dan alleen dat ze kunnen spreken. Ze hebben een bewustzijn. Bijvoorbeeld, Rumi vertelt over Abraham. Dat wordt door Nimrod in vuur gegooid. En vuur verbrandt hem niet. En die heeft een bewustzijn, dat zegt Rumi, dat hij dat niet moet doen. Dat mag niet.
Dus is een handelingsvermogen.
Die handelingsvermogen ook, ja, ja. In ieder geval in poëzie en in mystiek dat, heb je dat. Maar dat heeft zo'n grote invloed op gewoon taalgebruik. Misschien niet iedereen kent dat verhaal, dat vuur zegt ik kan niet, ik mag dat niet doen. Of wind, die heeft ook een bepaalde opdracht van God, in de middeleeuwse filosofie, die is een hele duidelijke structuur en ieder schepsel weet wat hij moet doen.
Dus dat is een ordening dus van de dingen.
Absolute ordening, ja. Ja. En dat aspect is nog steeds aanwezig in de Persisch, in Persisch taalgebruik. Niet alleen in Iran, maar ook in Afghanistan, in Centraal-Azië, in Tajikistan.
Betekent dat de dingen ook een moraal hebben of de verschijnselen?
Ja, kijk, dan kom je ook weer met de orde der schepping. Dan heb je verschillende structuren. Ene structuur die ook in middeleeuwse Europa, nou ja, duidelijk, die is gewoon Grieks. Die komt gewoon uit de Hellenistische traditie. Dat is het eigenlijk de niveaus van wezens. Dus mineralen, plantaardige en dierlijke. En dan die ook de mineralen hebben een volgorde. Dus de goud is de hoogste, en dan zilver en dan ga je gewoon naar onder. Dan kom je gewoon tot eigenlijk zand. Maar hetzelfde heb je met planten. Hetzelfde heb je ook met de mensheid. Het is ook niet alle mensen zijn gelijk. Dat is ook, kom je ook met een heel gevaarlijk punt. Dat eigenlijk nu vandaag, dat zouden we racisme noemen. Niet alle mensen zijn gelijk. Het is afhankelijk van waar je geboren bent, wat je eet, welke klimatologische omstandigheden.
En waarom berust die kosmologische orde? Welk gedachtegoed?
Ja, dit is niet één. Dit is één is Grieks, het is Aristotelisch. Andere is Persisch. En die komen bijna overeen met elkaar. Dat bijvoorbeeld woord klimaat is afkomstig van Griekse eklim. Die Arabisch wordt ook gebruikt, eklim. In Persisch ook. En dus eigenlijk etymologisch onze klimaat gaat terug naar de eklim. en die is afhankelijk van waar je woont. En die aarde is onderverdeeld in verschillende, bij Griekse verdeeld in 7 verschillende lagen. En 1 laag is de beste. En waar je moet eigenlijk ideaal is om te wonen. Mm-hmm. En bij Perzisch heb je ook precies hetzelfde, maar dan is het in de midden van de aarde. En dit is waar
de moraal ligt. Wordt daaraan ontleend, aan wat dan goed zou zijn.
Ja, dat is eigenlijk plek waar alles wat de beste is, daar groeit. Met bomen. En vandaag de dag zie je ook Iraniërs, niet allemaal natuurlijk. Sommige Iraniërs zeggen, nou ja, het beste komt uit Iran. Dat is niet alleen heimwee, mm-hmm. Maar die heeft ook een historische, nou ja, culturele waarde.
Ja.
Dat men eigenlijk niet eens weet, maar het zit gewoon in de cultuur.
Ja.
Waar je, Iran is de beste plek om te wonen, klimatologisch. Ja.
En dat geldt dan voor de mensen, maar we hadden het net over
het is een middeleeuws idee, hè?
Ja, een middeleeuws idee, maar ook de elementen. En dat de elementen dus handelingsvermogen zouden hebben en een bewustzijn en een moraal. Is iets daarvan ook nog heden ten dagen te merken in de cultuur en in de manier waarop men over dingen spreekt?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, je moet eigenlijk een onderzoek daar gaan doen. Kijken hoe men denkt over water bijvoorbeeld, wateroverlast. Dat heb je nu ook allemaal geestelijke die zeggen, nou ja, als je zonde hebt, te veel zonde is begaan in de maatschappij, dan komt gewoon overstroming. Maar de volgende vraag is, bedoelen ze dat water een bewustzijn heeft om mensen te plagen of bestraffen voor hun zondes of niet? Die stap wordt niet gezet, tenminste, dat ken ik niet.
Het gaat nu lekker waaien.
Ja, de wind hoort ons.
Ja, nee, waarom? De elementen doen behoorlijk mee.
Ja.
عارفان را ز کمند تو گریزی نبود دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو نیست نیست شهری که ز آشوب تو غوغا نیست محفلی نیست که شوری ز هیاهوی تو نیست
Als we het hebben over mystiek, dat is een belangrijk element in de Perzische cultuur. Ik moet het in heel veel poëzie. Maar wat is het? En hoe uitzicht dat in taal en levenshouding?
Ja, mystiek. Ja, dat is niet mystiek, dat is moeilijk. Kijk, het woord mystiek, nou, is ook weer Grieks, met dichte ogen spreken, dat is. Maar in Perzisch, het woord dat men gebruikt is ervan of tasavvuf. Het zijn 2 heel verschillende woorden. Ervan betekent kennis, directe kennis die men heeft van goddelijke. En tasavvuf komt van soefie, van mysticus die wollen mantel draagt uit middeleeuwen. Maar wat mystiek, ik denk dat het niet eens gaat om mystiek zelf, maar het gaat eigenlijk om de inzichten die mystici, die mystieke dichters verschaffen. De wijsheid.
Zou je kunnen zeggen dat mystiek in ieder geval duidt op iets wat niet in woorden te vatten is? Het ontstijgt.
Natuurlijk, ja. Nee, kijk, uiteindelijk doel van islamitische mystiek, of in ieder geval één van de doelen, is dat eenwording met goddelijke. Met onuitspreekbare. Ja. Dat je niet kan spreken. En ook je potenties, je eigenschappen tot volmaaktheid kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Het is een inspanning die niet iedereen kan volhouden. Dus als je echt over mystieken spreekt, en er zijn ook nou ja, mystici vandaag ten dage, die zullen nooit beweren dat ze dat bepaalde niveau, hoge niveau hebben bereikt. Mm-hmm. Want dat kan ook niet.
Maar het
is ideaal. Hey, ik denk dat het meer een ideaal is dan een, iets dat ze kan bereiken.
Maar ik ben bijvoorbeeld grootgebracht op de Veluwe, in de geformeerde traditie.
Ja.
En daar ontbrak werkelijk elke vreugde. Het leven was lijden, je werd in zonde geboren, je moest heel goed je best doen. Wat ik in de Sufi-poëzie lees, is een enorme levensvreugde.
Ja, ik denk niet dat ze ver van elkaar liggen. Sorry. Ik denk dat wat je bij islamitische mystiek hebt, is je verlangen. Ik denk dat dat aspect van verlangen veel meer duidelijker is in Persische poëzie, mystieke poëzie, dan in, nou ja, ik kan ook niet zeggen of er Europese mystieke poëzie, dat kan niet. Want als je kijkt naar Hadewig, het is ook allemaal verlangen. Poëzie over de liefde, het is Hadewig, het is natuurlijk, heel anders, maar die spreken over hetzelfde. Maar wat het verschil is Hadewig is niet zo populair in de Nederlandstalige wereld dan bijvoorbeeld Rumi of Hafez of Sa'di.
Ik denk dat dat het verschil is, want we hebben natuurlijk ook het Hooglied in de Bijbel.
Ja, absoluut.
We hebben fantastische gedichten uit de 19e eeuw.
Ja.
Maar het beklijft is niet beklijft.
Het is niet in onderwijs, het is ook niet in de cultuur. Kijk, dat is ook een aspect, dat is nog nooit onderzocht. Hoe kan dat bijvoorbeeld Persische poëzie zo populair is in de Persisch-talige wereld? Niet alleen in Iran, maar ook eigenlijk nog meer in Afghanistan waarschijnlijk, of in Tajikistan of in Centraal-Azië. Ik denk dat het te maken heeft met, wat ik ook net zei, met puntige gezegden van de mystici, van de mystieke dichters. Met de wijsheid dat ze naar voren brengen. Dan alleen de mystiek. Want als je nu ook kijkt, is het een paradoxale idee, van in Iran, we hebben theocratie, maar zo 30-40% van de mensen, of zelfs meer, die zijn seculier. Die verlangen niet naar een soort theocratische, totalitaire regime of een religieus leven. Dus het is toch een heel ander soort leven. Maar toch tegelijkertijd, mystiek, poëzie, speelt een hele belangrijke rol voor deze mensen. Niet alleen de spirituele aspect van poëzie, maar ook de inhoud.
Ja, maar dat betekent toch dat er een verlangen is naar... Misschien ben ik heel negatief over het Nederlands, maar ik merk dat in mijn schrijven ik moeite heb om dingen uit te drukken die ik elders... Nou ja, die gewoon gevonden worden in andere culturen. En de behoefte aan wijsheid, aan reflectie, aan het uiten van gevoelens in bepaalde bewoordingen. Ik zie dat heel erg terug in de Arabische wereld bijvoorbeeld en ook in de Persische poëzie, maar in het Nederlands wat minder.
Ja, maar taal is veranderd. Dat is wat wij aan het begin zeiden. Ja. De Nederlandse taal die verandert zo snel. U kunt kiezen om de taal van Hadewig of Hooglied te gebruiken, maar dan meteen, dit is uit de wet.
Dat zou te gek zijn.
maar ik bedoel, serieus. Als u dat doet, dan wie leest het? Dus het gaat meteen eigenlijk erom, oké, wie gaat dit lezen?
Ja, maar het is een beetje kip-ei, want die taal is zo veranderd, omdat onze cultuur dat toch omarmt.
Ja, maar je kan ook van die andere kant zeggen, oké, we gaan in onderwijs, vanaf lagere school, Hooglied, Hadewig, er zijn genoeg mystieke of religieuze dichters uit het Nederlands, dat kan je ook meenemen.
Ja.
Dus dat kan. Kijk eens in Persische schoolboeken, vanaf lagere school, dan heb je ook allemaal poëzie. Poëzie uit de 10e eeuw, de 11e eeuw, dan hebben ze het niet eens door. Dat is ook een andere kant. En men heel vaak heeft niet door wanneer leefde Hafez of wanneer leefde Rudaki.
Maar Hafez zegt mij nu nog steeds iets, maar als ik Vondel lees, niet. Dat heeft geen relatie minder met mijn...
Ja, die relatie is verbroken. Ik denk dat het wat bij Hafez, maar ook eigenlijk Persische dichters in het algemeen is die wijsheid, wijsheidsliteratuur. Die puntige gezegden over hoe je moet leven.
Ja. precies.
Ik denk dat dat element die zo centraal in Perzische literatuur, zelfs in liefdesverhalen, in epische verhalen, didactische verhalen, zie je eigenlijk passages waarin de dichter hoort eigenlijk advies te geven, raad te geven. De dichters zijn raadgevers, niet alleen aan koningen, zeg maar aristocraten, maar ook aan lezers, zeg maar, wie het
misschien
leest.
Is daarom Shakespeare nog wel steeds heel populair, omdat ook Shakespeare in zijn stukken, in zijn theaterstukken, dingen behandelt die universeel menselijk zijn.
Ja, ik denk het. Ja, dat is denk ik dat het een van de redenen is.
Ja.
Maar ik denk dat dit is echt heel erg interessant. Ik wilde zelf ooit een paar jaar geleden, eigenlijk niet zo lang geleden, een project hierover beginnen, over receptie van die dichters. En juist waarom is poëzie zo belangrijk? En hoe wordt poëzie in Iran, maar ook in Persistanige wereld eigenlijk, gerecipieerd, ontvangen? Want wat we dan zien is erg interessant, is dat Rumi wordt op een heel andere manier gerecipieerd dan Hafez, dan Nezami, dan Khayyam, Jami of Ferdowsi, noem maar op. Dus ieder van die dichters wordt op een heel andere manier ontvangen door gewone volk, gewone man. Zelfs ongeletterden weten gewoon heel veel gedichten uit hun hoofd te reciteren. En dat zegt ook heel veel. De poëzie is een elite aangelegenheid in Nederland. Maar in Iran niet. In Iran ben je groenteboer en zelfs ongeletterden, die kennen gewoon heel veel versen uit hun hoofd.
Juist, zou ik zeggen, omdat ze ook makkelijker onthouden.
Ja. Dit is ook orale traditie, dat is ook een ander aspect. En dan op een tweede niveau, denk ik, te maken heeft met het onderwijs. In onderwijs wordt natuurlijk ook poëzie onderwezen, middelbare school. Maar het niveau en de hoeveelheid is veel minder dan in het Perzisch, als je die twee met elkaar vergelijkt. En een derde is dat Nederlands is een zakelijke taal. Tenminste, in mijn ervaring. Als je een beetje metaforen gebruikt, dan ben je meteen dromerig, poëtisch.
Ja, precies. Want ik zie
en die wordt eigenlijk uitgesloten, in de hoek geduwd.
Dan kun je geen zaken doen.
Ja, je kan geen zaken doen, maar niet serieus.
تغزل لحجه عشق است و با هر گویشی گویاست بدا در میهنم اینک زبان عشق گویا نیست.
Heeft natuur een uitdrukkingsvorm in Iran? Daar bedoel ik mee, is communicatie tussen soorten mogelijk? Kunnen mensen met de wind of met vogels of met een rivier communiceren?
Kijk, dit is natuurlijk, ik bedoel, in alle talen kan je gewoon dat doen, maar ik weet niet in modern Iran, zeg maar, in hedendaagse Iran, dat het gebeurt. Wat je wel ziet, is in poëzie. Dat kom je weer in een andere domein. In poëzie gebeurt dat. Niet alleen dat men communiceert met bezielde en zelfs onbezielde objecten. Maar die objecten, zowel bezield als onbezield, dat komt tot leven en die spreken.
Ja.
Dan heb je heel veel voorbeelden. En wat je daar hebt, is een collega van mij die uit Iran, professor Pujabadi, die heeft een heel dik boek geschreven over objecten die tot leven komen en praten over hun gemoedstoestand. bijvoorbeeld een wijnkruik die spreekt wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat hij vorige leven bijvoorbeeld een mens is geweest of de kroon van de koning, noem maar op. En die heb je heel veel. Die heb je eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dat is een literaire figuur, hoe noem je dat? Die wordt toegepast om zielloze en bezielde objecten tot leven te brengen.
Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, ik zit niet te vissen naar een verhaal van dat mensen in Perzië dingen kunnen voelen die wij niet voelen. Maar ik merk bijvoorbeeld het feit dat het voorjaar en hoe het voorjaar gevierd wordt.
Ja.
Wat ik in de gedichten
tot leven komt.
Zie. Dat er aandacht is voor de wereld om je heen. Dat je weet waar je bent. Dat je een gevoel hebt voor plaatsbepaling. Dat je ergens thuis voelt.
Ja.
En dat je misschien niet letterlijk met die boom spreekt of met de luchten, maar dat ze je iets zeggen.
Ja, ik denk dat dat ook weer gedeeltelijk heeft met klimaat te maken. Dat als er lente is, dan is het heel duidelijk, het is echt nu lente. De winter is voorbij. Al is het met klimatologische omstandigheden nu een beetje soms ingewikkeld. Dat is één kant. En de andere kant is ook te maken met rituelen. Met Nowruz, Persisch Nieuwjaar, 21 maart. Dat eigenlijk een ritueel is dat, jaar in jaar uit, ik bedoel, ieder jaar wordt het gewoon gevierd, al heel lang. En ook de rol van weer van poëzie in rituelen.
En hoe dat, zie je dat dan terug, die rol van poëzie?
Bij rituelen worden altijd poëzie gebruikt. Poëzie wordt gereciteerd. En die is afhankelijk van het ritueel natuurlijk. Langs de nacht van het jaar, die is Yalda. Er wordt ook heel veel poëzie gereciteerd.
Ja, ik ontkom toch niet aan de indruk dat mensen in Iran dat hart toch iets warmbloediger hebben kloppen dan hier in Nederland.
Ja, waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Ik heb er wel moeite mee om te zeggen.
Om dat te zeggen.
Ja, want kijk, het gaat om individuen zelf.
Ja.
In Iran heb je ook, als we gewoon kijken naar wat allemaal in Iran gebeurt.
Ja, tuurlijk.
Het is verschrikkelijk. En die zou ik niet.
Dat klopt. Ik denk dat ik zie wat ik wil zien. Misschien dat je zou kunnen zeggen dat de Soefi-traditie wel iets heeft mogelijk gemaakt wat in onze gereformeerde traditie misschien wat minder uitdrukking komt.
Ja, daar heeft u wel gelijk in, denk ik. Ik denk dat het invloed van het soefisme vele malen groter is in de islamitische wereld, in het bijzonder misschien in Iran, maar ook in Turkije, dan in Nederland.
Ja.
Ik denk dat dat...
Dat is wel een goede...
Ja. En ik zeg het ook altijd tegen mijn studenten. Ik geef een cursus soefisme. En ik zeg altijd hier de laatste 80 jaar, 90 jaar, de rol van soefisme is minder geworden. Maar daarvoor was vele malen groter. Want als we kijken bijvoorbeeld in Turkije, met de komst van Atatürk, alle soefi-orden zijn aan banden gelegd. Die wervelende dervissen die mochten gewoon die rituelen niet uitvoeren. En het is pas later dat gewoon in de vorm van theater, in theatrale vorm is naar voren gekomen, mochten ze dat weer doen. Maar in Iran blijft er gewoon voortleven. En het is ook een deel van de cultuur geworden, van modernisering geworden, van moderne cultuur geworden, denk ik.
Ter afsluiting, laat ik iets horen wat het taalalgoritme, wat namens de zee leert spreken, die komt toch wel in een heel dichterlijke richting. En daarna wil ik vragen of je iets wilt citeren van een gedicht uit Perzië. Oh, dit is één ding wat de zee had gezegd over ons Nederlanders. Het wiegende ontbreekt. Vond ik wel heel poëtisch.
Ja,
en hier over de zee. Wie de zee is, was de vraag. Dan zegt de zee. De zee werd opeens lichaam volop. Een oog, klauw, lange huid. Dus die taal van de zee, die natuurlijk niet echt de zee is, maar we proberen de zee te benaderen. En ook het geheimzinnige van de zee. Dat komt op deze manier iets meer tot uiting dan wanneer je heel plat over die zee praat. Als een nuttig iets.
Ja, maar dit is weer meteen poëtisch, hè?
Wat zou u de Nederlandse taal gunnen? Iets poëtischer? Welke taalregel toewensen?
Nederlands toewensen, ik denk dat gewoon rijkdom. Ik vind Nederlands heel beeldend. Ook de gedichten hier over de zee. Het is heel beeldend, heel levendig. Ik zou, ik vind het moeilijk. Wie ben ik om iets Nederlands toe te wensen?
Toch wel iemand.
Ik denk dat minder snel veranderen. Ik denk dat dat eigenlijk mijn wens zou zijn. Maar ik vind Nederlands echt een mooie taal.
Ja. Dat is er mooi aan.
Die beelden. In Nederland kan je gewoon met werkwoorden natuurlijk heel veel dingen uitdrukken. Maar je kan ook in beelden naar voren brengen. Dus wat ik ook zelf doe...
Een wolkje in de thee.
Maar ook Nederland laten toe om vreemde metaforen heel te laten. En dan kan je nog begrijpen wat het gezegd wordt. Maar vooral als je gaat uit de Perzisch gaat vertalen, dan zie je gewoon, ik zou echt tegen studenten...
We gaan even kijken.
Laat metaforen heel, want dan kunnen lezers zelf uitmaken wat ze willen lezen, wat ze willen uithalen. En dan als je dat gaat interpreteren voor de lezer, dan is het niet meer origineel.
Dan is het plat.
Is het plat. Ja. Dus je moet eigenlijk heel laten, en door heel te laten, dan laat je ook verschillende interpretaties lagen voor de lezer.
Dat vind ik wel een hele mooie wens voor het Nederlands, hoor. Meerdere interpretatielagen zijn.
Ja, en ik denk dat het ook een ander aspect is, dat denk ik bij Perzisch veel meer aanwezig is dan bij Nederlands, is ambiguïteit. Mm-hmm. De ambiguïteit is iets dat Nederlands echt niet toelaat. En dan moet je ook eigenlijk ervoor zorgen dat je niet ambigu bent. Maar in Perzisch, heel vaak dingen zijn ambigu. Vooral als je bij poëzie komt, die zijn integraal onderdeel.